7. De hoge priester, dus dat moet Caiaphas of Ananias geweest zijn, vragen aan Stefanus of deze dingen ook zo zijn, zoals we in het vorige hoofdstuk hebben gelezen. Namelijk dat hij zelf, Stefanus dus, predikte dingen die tegen de tempel waren enzovoort. Stefanus begint met het herhalen van de geschiedenis tot op de dag van de Heer Jezus. En hij begint met Abraham, de vader van het geloof en de vader van Israël, die in Mesopotamië was. En dat de Heer Jezus, dat moet de Heer Jezus geweest zijn, die aan hem verscheen. De Heer Jezus werd ook wel genoemd de Engel des Heren. En die verscheen in zijn heerlijkheid aan Abraham en beloofde hem een land. En Abraham werd uitgeroepen, maar hij wist niet waar hij heen zou gaan. En zijn vader die heeft deze reis nog opgehouden. Want Abraham was bevolen ook zijn familie te verlaten, maar zijn vader ging schijnbaar met hem mee en Lot ook, zijn neef. Maar nadat zijn vader is overleden, gaat hij verder met zijn reis en komt hij in Canaan aan, waar hij zelfs geen voetbreed bezat. Maar volgens vers 5 beloofde God hem dat hij eens dit land zou bezitten. En we maken God tot een leugenaar als we zeggen dat deze profetie nooit in vervulling zal gaan omdat Israël gefaald heeft. Israël heeft wel gefaald en de kerk is in de plaats daarvan gekomen. Maar eens, als de kerk opgenomen is bij de opname in de wolken, zal God met Israël verder gaan in de toekomst. En dan zal deze belofte vervuld worden, zeker in het duizendjarig rijk. Goed, hij gaat verder met de geschiedenis en komt in Egypte aan. Wat ook al voorzegd was aan Abraham in zijn visioen. Ik ben even de besnijdenis vergeten in vers 8. Dat God een verbond had gegeven aan Abraham. En dit verbond is een verbond dat apart staat van de wet die bij Sinaï gegeven werd. De brandende berg. Dit was nog steeds een genadeverbond dat Abraham gegeven werd. En als teken daarvan de besnijdenis. En dan heeft hij het over Jozef die verkocht werd door zijn broers. En dat hij gered werd uit al zijn ellende. En dat is een troost voor ons. In het Nieuwe Testament staat ook dat we van Job gehoord hebben en van zijn volharding. En dat in het einde God langmoedig was en goede tieren. En dat was ook in het geval van Jozef zo. Jaar in jaar uit heeft hij geleden. Ver van huis en ook op een gegeven moment in een gevangenis. Maar God in het einde was niet alleen genadig, maar verhoogde hem en gaf hem een hoge positie. En zo kreeg Job alles dubbel terug. En dan gaat de geschiedenis verder dat Jacob naar Egypte ging. En waarom is dit nu zo belangrijk dat Stefanus het over de geschiedenis van het volk Israël heeft? Dat is om aan te tonen dat de positie waar hij in stond, dat wil zeggen waar Stefanus voor stond en die hij verdedigde, dat dat een historische achtergrond had. Die zijn hoogtepunt en wat de wereld betreft zijn dieptepunt in het kruis vond. Daarom is het zo belangrijk dat Stefanus bij het begin begon bij Abraham, begin van het volk Israël, en dat hij tot op de dag van heden zou aankomen. Hij wil hun dus erop wijzen dat het een vervulling van de geschiedenis is en dat hij in de geschiedenis staat, maar dat zij, degene die hem hier het verhoor afnemen, de geschiedenis ontrouw waren geworden. En dan staat er, zijn ze in Egypte. We weten dat er een ontrouwe farao komt die het volk wil vernietigen. Of op zijn minst helemaal klein wil houden. En dan komt Mozes ten tonele. En die begint zich ermee te bemoeien in eigen kracht buiten de tijd van God. En dan moet hij vluchten. Het staat ook nog dat Mozes groot was in woord en daad. En later, als hij het volk leidt, dan vinden we niets terug van de grote woorden en daden die hij vroeger in Egypte deed. Hij moet opgevoed zijn aan de beste instituten van Egypte. Hij moet van de magie van Jannes en Jambres geweten hebben. Maar we vinden er niets van terug wanneer God aan hem is verschenen en hij op een gegeven moment het volk uitleidt de woestijn in en later door de woestijn heen. En zo gaat het vaak ook met dienstknechten van God die succes, het zij door opleiding, het zij door beroep. En dan roept God je. En dan is het alsof al die achtergrond niets heeft betekend voor God. Hij heeft het gebruikt. Hij heeft je doorheen geleid. Maar het is alsof je het allemaal moet achterlaten om God te kunnen dienen. En zo was het ook bij Mozes. Maar zo is het niet altijd. kan zijn dat je bijvoorbeeld een taal moet leren als evangelist voor een ander land. En dat je dat vroeger al geleerd had. En dan gebruikt God het tot zijn eer. Maar het gebeurt ook, zoals hier vaak, dat je het allemaal achter je moet laten. Omdat God het niet kan gebruiken. En Paulus zei ook dat alles wat hij bereikt had, dat tot schade en drek was vergeleken bij de Heer Jezus. Opdat hij de Heer Jezus zou winnen. En dan vinden we Mozes in de woestijn. Hij durft amper te kijken. En dan moet hij zijn schoeisel afdoen. En dan herinnert Stefanus zich eraan dat er een profeet zou komen. En dat is dan komt hij bij de Heer Jezus terecht. De profeet. En dan staat er in vers 39 dat ze niet gehoorzaam wilden zijn aan hem. En ze maken zich het gouden kalf goden voor zichzelf. En ze verheugden zich in de werken van hun handen. Dit doet je aan Romeinen 1 denken, wat ook op Egypte slaat en andere volkeren die dieren gingen aanbidden en vereren als hun verlossers. En natuurlijk staan er de grote demonen achter deze vereringen. En hier probeerde de Satan het ook om het volk te misleiden en de geschiedenis tegen te gaan. Maar Satan kan niets doen buiten God om. En het is zelfs zo dat als Satan iets doet, dat het alleen maar medewerkt ten goede, dat God het gebruikt voor ons eigen voordeel. En uit deze passage blijkt dat Mozes, die gaf de tabernakel en de dienst van de levieten en dergelijke, naar voorbeeld van de tabernakel in de hemel, of de tempel in de hemel, dat staat duidelijk in het Oude Testament dat er een voorbeeld was, waarnaar het gemaakt werd, maar in plaats van die dienst te volbrengen, volgens vers 42, dienden ze het hele heier, het hele leger van de hemel. Je zou kunnen denken aan de Zodiac en dergelijke dingen. En er staat zelfs dat ze de Moloch dienden en een of andere ster. Ik weet niet welke ster dat is, zou Mars kunnen zijn of iets dergelijks. Of Venus, dat weten we niet. Of ik weet het niet. Maar in ieder geval brachten ze er weinig van terecht om de dienst die Mozes gaf na te volgen. En ze dienden de goden die ze uit Egypte meenamen. En ze verlangden terug naar Egypte, hoewel ze daar het op een gegeven moment opschreeuwden naar God toe, dat ze het niet uit konden houden als slaven. En dan zegt hij dat ze voorbij Babylon gevoerd zijn als het resultaat van hun zonden, volgens vers 43. En dan gaat hij verder. Dat was een tussenlasting, dat dat het gevolg van hun zonde zou zijn. Dus dat was al in het verschiet. Gaat hij verder met David en Salomo. David zocht een plaats voor het huis volgens de psalmen. En Salomo bouwde het. En volgens vers 48 en 49 kan God niet genoeg hebben voor zichzelf aan de hemel en aan de aarde. In de hemel staat zijn troon, of de hemel is zijn troon. En de aarde is de voetbank van zijn voeten. Maar waar woont God dan wel? Als zelfs de hemel hem niet kan bevatten. En volgens Salomo, de hemel en der hemelen kunnen u nog niet bevatten. Nou, waar God woont, dat is in de eerste plaats in zichzelf. Want God staat boven alles. Is zichzelf genoegzaam. Toch moet ik ook aan het vaderhuis denken dat God eens gemaakt heeft voor ons. Waar de Heer Jezus een plaats zou bereiden. En dat het vaderhuis heet niet voor niets het huis van de vader, in Johannes 14. En misschien mag ik met enige schroom zeggen dat hij daar woont, waar de gemeente, de kerk, de bruid van de Heer Jezus eens zal zijn. Maar in de eerste plaats is het natuurlijk zo dat God zichzelf genoegzaam is, en dat wat hij ook gemaakt heeft van het vaderhuis tot en met de aarde, dat niet genoeg is voor zijn eigen persoon. En daarom zullen we de eeuwigheid nodig hebben om met God om te gaan. En dat is ook mooi. Want God is oneindig en wij zijn eindig. En het zal alleen maar mooier worden daarboven. En dan begint hij ze te berispen in vers 51. Hij zegt dat ze harde nekken hebben en dat ze onbesneden zijn van hart. Dus hij noemde ze gewoon eigenlijk heidense Filistijnen. Onbesneden Filistijnen, zegt hij eigenlijk, wat hun harten betreft. En dan wijst hij ook weer op de verdere geschiedenis, dat de profeten ook gedood werden door hen, en dat eindigde in de dood van de Heer Jezus, wiens moordenaren jullie zijn. En dan worden ze zo boos dat ze zelfs hun tanden knessen. Nou, dat doet een mens niet gauw. En Stefanus, vol van de Heilige Geest, ziet de Heer Jezus staan aan de rechterhand Gods. Ik heb het al eerder gezegd, de Heer Jezus staat hier omdat het volk een kans krijgt hem aan te nemen. Ergens anders schrijft Paulus dat de Heer Jezus is gaan zitten aan de rechterhand Gods, omdat hij de toekomst afwacht. Maar hier is hij nog klaar om in de geschiedenis in te grijpen, op zijn eigen initiatief. Maar het volk wil hem niet en de overste namens het volk stenigen Stefanus. In ieder geval namens zichzelf en het volk doet er niets aan om het tegen te houden. En in de vorige hoofdstuk lezen we nog dat ze heel bang zijn voor het volk opdat ze niet zelf gestenigd zouden worden. Maar hier doet het volk niets en hebben ze schijnbaar vrij spel. Ze plukken zelfs hun oren dicht met hun handen, omdat ze niet willen horen de mooie woorden die Stefanus zegt. Ze kunnen er ook niet tegen. En zo zei ik het al, Satan begon met dreiging en nu begint hij al met doodslaan. Om het prille begin van de gemeente de kop in te drukken. Dus ze halen ook niet de Romeinen erbij, zoals in het geval van de Heer Jezus. Terwijl ze drommels goed wisten dat dit moord was, want je mocht niet zomaar van de Romeinen iemand ter dood brengen. Dit is gewoon moord geweest. Het was ook helemaal geen rechtszaak, zoals in het geval van de Heer Jezus en later in het geval van Paulus, die hier Saulus heet en waar we hem het eerste begin van hem tegenkomen. En terwijl ze Stefanus stenigen, roept hij de naam van God aan, de Heer van de Heer Jezus. En hij eindigt met zijn laatste woorden: Heere, reken hun deze zonde niet toe. Onvoorstelbaar dat iemand dat zegt terwijl hij gedood wordt. Wij zouden vloekend en scheldend de dood ingaan. Ik wel, denk ik. Na alles wat ik mee heb gemaakt. Maar Stefanus zegt: vergeef het ze maar. En hierin volgt hij de Heer Jezus die zegt: Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Wat een geest van heerlijkheid vervulde het hart van Stefanus. Die is glorieus ten hemel gegaan hier als martelaar. En hoe vaak is het bij ons niet zo dat we klagen, dat we roddelen, dat we boos zijn, dat we onvergeeflijk hart hebben, terwijl we zelf vergeven zijn door de Heer Jezus. Hoe vaak is het niet zo dat we andere mensen het lastig maken als ze het niet met ons eens zijn. Hoe vaak is het niet zo dat we elkaar bestrijden als christenen. Van dit alles vind je niets bij Stefanus. Hij had zijn vijanden lief, dat blijkt uit zijn dood. En dat was dan Handelingen 7.